Dit is een podcast van Clara. Berg en Dal. Op levenswandel met Padone.
Ze zag het levenslicht, zoals dat toen nog heette, op België's nationale feestdag 21 juli in Brussel dan nog bij God. Het product van een Vlaamse moeder en een Franstalige vader op de dag dat heel België blijer was met de zegen van Eddy Merckx, de eerste in de Ronde van Frankrijk, dan met de eerste man op de maan. Bijna een halve eeuw later is Ariane Bazin, biologe en psychoanalytica, een gerespecteerde opiniemaakster. Het vraagt moed, schrijft ze, om degenen die niet zeuren omdat ze het niet kunnen of niet willen, voor te trekken. En het levert niet meteen populariteit op. Het redt wel de beschaving. Nou. Dag Ariane Bazin, zit u op een berg of zit u in een dal?
Goedemorgen, ik zou zeggen neerder op een berg.
Ja. Waarom?
Het gaat wel goed. Nu, het leven is ellendig, zoals een beetje voor iedereen.
Goed begin.
Afgezien daarvan, en ik wil die ellende niet minimaliseren, want het zijn ook wel ernstige zaken, gaat het eigenlijk echt wel goed.
Je draait eigenlijk om wat Gerard Reven zei toen men hem vroeg, hoe gaat het? Het gaat heel slecht en verder gaat het goed.
Ja, leuk. Ja.
Je bent het product van een Vlaamse moeder en een Franstalige vader. Hè? Uh-huh. Je wordt dan nog eens geboren op 21 juli. Dat is eigenlijk bijna sinister. Dat is, Wat ben je nu eigenlijk? Vlaming of Franstalig?
Ja, dat weet ik zelf niet. En ik weet ook niet wat mijn moedertaal is. Nee, dus ja, zoals ik zei, in bijvoorbeeld aan de ULB waar ik werk, ben ik de Vlamingen. Maar voor de standaard schrijf ik de Waalse kroniek. En er is voor beide iets te zeggen. En toen ik de eerste inzendingen stuurde naar de standaard jaren geleden, dan zei men dat ik wel goed schreef voor een Franstalige. En aan de ULB schrijf ik wel goed voor een Nederlandstalige. Dus ik weet het niet. Ik heb mijn schoolloopbaan in het Nederlands gedaan. Dus eventueel heeft dat dan een beetje voorrang zo. Omdat ik toch, heb leren schrijven, als je wil, om te beginnen in het Nederlands.
Maar je bent natuurlijk ook geholpen door je afkomst, langs moederszijde dan. We gaan daar straks nog wel op terugkomen, maar de familie Antires, dat is volbloedfamilie van jou, hè?
Ja. Dus Johan Karel Jef, dat zijn broers van mijn moeder.
Ja, dan mag je verwachten dat de nichtje toch ook een beetje kan schrijven, denk ik.
Ja, ik denk dat ze veel kritiek zouden hebben op mijn schrijven. Ja. Ze kijken over mijn schouders heen.
Ja?
Ja, toch wel.
Soms met boze blikken?
Ik ben er wel angstig voor, ja.
Ja, dat is niet slecht. We komen daar straks op terug. Je bent van 1969. Je noemt het zelf une année érotique. Een jaar dat erotiek uitwasemde. Uh-huh. Ik dacht dat 1967 was, de Summer of Love.
Ja, 1969 is toch ook wel een belangrijk jaar wat erotiek betreft. Hè, met dat Woodstock Festival. Goed, ik heb dat natuurlijk niet bewust meegemaakt. En dat was ook een beetje een kwinkslag. Maar er is iets van het erotische wat mij dierbaar is. In de vorm van het rechtstreekse. En in de vorm van het lijfelijke. Dus ik heb die dubbele loopbaan. Ik ben eerst bioloog en dan psycholoog. Maar wat mij redt, denk ik, in de psychologie is toch wel die rechtstreekse band met het lijfelijke, het prozaïsche, de dingen die je rechtstreeks bekijkt. En in die zin knoop ik wel aan bij de erotiek en zelfs bij de pornografie, zou ik zeggen.
Oh ja, interessant. Hoezo?
Ja, ik vind dat er soms minachtend gedaan wordt over pornografie. Er is iets van het rechtstreekse kijken dat voor mij heel belangrijk is. In het bijzonder omdat het rechtstreekse kijken een aantal illusies kan doorprikken. Dus te zeggen, zolang je niet bent gaan kijken, kan je van alles verbeelden. En eigenlijk, als je gaat kijken, dan pas zie je wat er al dan niet te zien is. En bijvoorbeeld ook dat er niet te zien is wat je denkt dat er te zien is. En dat er maar dat te zien is. Maar dan kan je verder ook. Zolang je niet bent gaan kijken, blijf je eigenlijk in een wereld van mythes en illusies. Dus daar is wel iets voor te zeggen. Bijvoorbeeld in mijn vakgebied is er toch wel een heel mythisch beeld over de hersenen. En mijn idee is, een aantal psychoanalytici zouden zeggen van, we hebben daar niets mee te maken met de neurowetenschappen. Maar ik zou zeggen, laten we gaan kijken, laten we dat allemaal tot op de pot bekijken en uitspitten. En dan zullen we zien dat daar geen geest in te vinden is, dat daar geen ziel in te vinden is.
Behoedt die biologie, of de biologen ook die jij bent, je eigenlijk voor de psychologen die het misschien te snel zou gaan
interpreteren?
Nee. Interpreteren?
Ja, zeker.
En ja, poëtiseren?
Ja, ja, ja. Ja, zeker.
Terwijl de biologen die zit echt met de beide voeten op de grond.
Ja, ja, ja. Dus tussen proza en poëzie kies ik voor proza en tussen metaforen en rebussen kies ik voor rebussen. En dat is telkens eigenlijk de letterlijkheid van de zaken.
Ja.
Dus als iemand mijn droom vertelt en die spreekt over een brug, dan ga ik niet meteen denken, er worden zaken overbrugd. Maar dan wil ik weten, wat is die brug? Waar staat die? Wat zijn de details van die brug?
Oh ja.
Ja.
En hoe is ze geconstrueerd?
Ja, ja.
En is ze toevallig in Genua, want dan is het een slechte brug.
Dat is te lange wafel.
Ja, ja, precies. Ja. Je wilde als meisje van 6 de mens doorgronden. Klopt, hè?
Ja, ja. Ja, ja, ja. Ja, mijn levensverhaal is zo dat ik het gevoel heb dat ik eigenlijk heel bewust in het leven stond, van bij het begin of van voor het begin zelfs. En dat ik voor mezelf een levenswandel had uitgestippeld, zeker ten laatste toen ik 6 was of zo.
Oh, op je stoeshell wat je allemaal ging worden.
Wel.
En wist je ook al hoe je zou eindigen, bijvoorbeeld? En hoe oud je dan
dat graf zit? Dat niet. Maar ik heb een... ja, ik wist van... ja, op je 6 is dat natuurlijk in een zeer vage vorm. Hè. De mens doorgronden of zelfs de wereld redden, als het ware, is bijna beschamend om het te zeggen. Maar,
noemde je het zo? Je wou de wereld redden?
Maar, ja, goed. Ja, veel mensen... Ja, ja. Ja, het is beschamend, hè? Ja.
Waarom? Ik weet het niet.
Ja, omdat het
natuurlijk... Tamelijk idealistisch.
Ja. Heel megalomaan, toch, eigenlijk.
Weet je wel.
Ja, weet je wel. Maar bijvoorbeeld, ik heb een bandopname teruggevonden van toen ik 14 was. Dus dat is toch heel jong. Waarin ik, en ik herinner me dat zeer goed, een televisieprogramma opnam. En dat was een heruitgave in het Frans van het ontwerp van Freud. Besproken door een psychoanalyticus en een neurowetenschapper. Dus dat is toch wel heel vroeg, hè? Want ik stond te trillen toen ik aan het luisteren was. Ik kon toen niet zeggen, ik wil ooit neuropsychoanalyse gaan doen, maar ik stond te trillen en ik heb het opgenomen.
Hoe oud was je
14,
toen?
14, ja. 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 Dat is vreemd, hè? Ja.
Tamelijk.
Ja.
En toch nog min of meer goed terechtgekomen, hè?
Ja, ja. Ja, meer dan ooit, vind ik, ja.
Ja, toch.
Heel, heel blij, ja.
Ja. Ja. Je papa was heel, heel kwaad. Heel links en anarchistisch. En de wereld deugde niet, volgens hem. Mensen waren dom. Of ja. Zijn dom.
Ja, 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 ja. Hij is nog altijd heel kwaad, dat houdt hem recht. Ja, papa is... droomde in... zijn droom was La Révolution Poétique. Het was dus toch ook wel een band met de poëzie. Maar het was communistisch anarchistisch. Of is het nog altijd? Anarchistisch, heel links. En... echt heel kwaad. Dus ja, we hebben niets anders gehoord dan tirades over de toestand van de wereld en de ecologie. Trouwens, ik dacht eigenlijk als jong meisje dat we als wereldbolt het jaar 2000 niet zouden overleven. Maar dat is dan toch gelukt. Maar zijn tirades, het eind was altijd... Dus het ging altijd heel slecht en het gaat ook altijd heel slecht. En het eind was altijd, mais les gens sont cons, les gens sont cons, les gens sont cons. En dus als meisje heb ik dat letterlijk opgevat, hè. Dus daar moet je beginnen.
Mijn vader is dus ook Franstalig en die had het over les rois des cons.
Voilà.
Ik denk dat die allemaal kwaad zijn.
Ja, maar daardoor ook heel levend.
Dat is misschien wel waar.
Ja.
Nu... je had toch de neiging om als kindje een beetje afzijdig te houden, ook van dat gezinsgeluk, zal ik maar zeggen. Ik heb begrepen dat je niet echt naast je ouders in de sofa ging zitten om televisie te kijken, maar liever aan een keukentafel apart om te werken en te studeren.
Ja, ja, er is iets heel eigenzinnigs, hè. Goed, ja, ik zou daar ook wel een en ander kunnen over uitleggen, maar dat is dan echt wel heel intiem, zou ik zeggen. Maar ik heb het gevoel, zoals ik zeg, dat het er iets eigenzinnigs was, zelfs van voor de geboorte. Allee, ik heb de gekke herinnering dat ik mij net voor mijn geboorte gekeerd heb. Ik ben ook in stuitligging geboren, hè? Ja. Ja, dus dat ik ook mijn dag gekozen. Allee, dat kan allemaal niet. Maar er is iets heel eigenzinnigs en dat... Ja, waardoor ik eigenlijk erbij wou horen, maar ik ben geen groepsmens. Ik heb moeite om in een groep te zitten. En dus ook al van in het gezin. Ik wou er wel bij horen, maar dus het gezin zat tv te kijken voor de tv en ik zat achteraan aan de eettafel kranten te doorbladeren en artikels eruit te knippen.
Alleen met de anderen eigenlijk?
Alleen met de anderen, ja.
Niet alleen, maar alleen met de anderen.
Ja, ja. Alleen is ook maar alleen, zeker, ja.
Vertel eens iets over dat boek dat bij jullie rondslingerde van jouw vader, L'Utopie ou la mort.
Was eigenlijk voor mij een titel, hè, omdat dat was een boek dat stond naast allerlei andere catastrofische titels. Hè. Dus als ik 's avonds naar mijn kamer ging, stond de deur van de kamer van mijn ouders open en zag je de titels van die boeken. En dus ik zag dat elke dag, L'Utopie ou la mort, en dan ja... Het eind van de beschaving of het eind van de wereld of la catastrophe naturelle. Dus dat...
Bijna een hele apocalyptische bibliotheek.
Ja, dat deel. Dat was een deel van papa, dat was een deel van mama. Maar dat deel, ja, en dat sprong in het oog.
En wat denk je dan als kind?
Ja.
Dan... Is het einde nabij, denk je dat
ja,
dan?
Ja, ja. Ja, ja, tuurlijk. Ja. En, ja, en hoe leef je dan? Hè? En...
Dat is merkwaardig. Je bent eigenlijk een deel opgevoed met het vooruitzicht van we gaan ten onder.
Ja.
Wauw.
Ja, ik dacht, zoals ik zei, ik dacht dat we het jaar 2000 niet zouden overleven. Ja, en dan gebeurt het toch.
En dat was niet echt bij wijze van spel, maar gewoon,
nee,
je was ervan overtuigd.
Nee, ik dacht dat echt wel, ja. Ja, ja ik had ook... Ja, dus ik had dat programma voor mij uitgeschreven, wat ik zou doen met mijn leven. Maar ik had ook het gevoel van, ik zal altijd vrij arm zijn en vrij karig leven en het vrij moeilijk hebben...
Zo. Waarom? Omdat je ouders het ook niet makkelijk
ja,
hadden?
Ja, en dat het al het catastrofale, dat in het vooruitzicht stond, ja, ja.
Laat ik even de psychologie van de koude grond beoefenen, hè. Tegenover een psychoanalyse, mag dat? Je hebt twee doctoraten gehaald als, ik zou het noemen, vleesgeworden compensatiedrift voor je moeilijke jeugd.
Goh ja, voor mijn moeilijke jeugd. Iedereen heeft een moeilijke jeugd, of tenminste mag ik hopen.
Ja, dat helpt, hè, later. Dat helpt, ja, later. Dat helpt later.
Ja, ja.
Maar kan het kloppen dat die twee doctoraten een soort van wiedergutmachung zijn?
Ja, het is in elk geval wat ik kon doen, hè. Dat kon ik doen. Dat kon, ja. Maar ik denk dat ik dat ook in dat interview zei. Het hele sprekende voorbeeld is dat mijn vader... ik zat met hem alleen thuis, want ik was toen... aan het studeren voor mijn examens biologie. En mijn vader zei dat hij er een eind ging aan maken en de auto nam en weg was. En wat doe je dan? Ja, of je gaat eraan ten onder, of je doet er iets mee. Hè? Dus wat ik deed, was heel, 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 heel hard studeren. Dus die paar uren dat ik niet wist waar hij was, heb ik heel veel werk verzet. En zo gaat dat eigenlijk. Dus je mag, aan de doctoraten kan je zien hoeveel ik angstig ben geweest.
Ja.
Ja.
Dus... Je vader wist niet alleen dat we ten onder zouden gaan, hij wou zelf ook mee ten onder.
Ja, ja, ja. Nu kan ik dat allemaal een beetje in perspectief stellen, hè? Maar ja, wou er een eind aan maken. Ja. Ja. Maar ja, hij wou er een eind aan maken, maar hij had een prachtige tuin. En hij is nu, hoe oud is hij nu? 83. En hij plant tomatenplantjes. En hij zegt tegen mij, si je sème, c'est que j'espère avoir une récolte. Ja.
Dus nog altijd hopen op de oogst.
Hopen op de oogst. En dat was er toch ook toen. Hij had een prachtige tuin. Hij had een prachtige tuin. Dus het is eigenlijk het leven op het scherpst van de snee. Hè? Dat was mijn vader.
Heeft jij dat geleerd om vooral te luisteren naar mensen als psychoanalytica? wat ze ook tussen de regels zeggen?
Ja, dat prozaïsche komt van... Maar ook het leven op, de scherp, op het scherpte. Ja, dat, het gaan voor het leven. Hè. Er is niet half in slaap leven. Het gaan voor het leven. Echt het leven nemen. En ook niet denken dat je twee reservelevens hebt. Dat je eerst een aantal dingen moet veiligstellen. Niet een aantal dingen eerst veiligstellen. Maar het leven op het is nu of nooit. Je kan er morgen kan het gedaan zijn.
Is dat een soort van radicalisme in de ja. betekenis van de radix, de wortel?
Ja.
Het leven bij de
ja,
wortel
mooi.
Pakken?
Ja, ja. 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 Het radicale van... Voor de utopie gaan. L'utopie ou la mort. Ja.
En is dat dan de reden bijvoorbeeld, om het dan even terug op jouw persoonlijke leven te brengen, dat je bewust hebt gekozen voor geen kinderen, voor geen huwelijk?
Nee, ik heb daar niet bewust voor gekozen. Ik denk dat ik ook wel een kinderwens had, en misschien nog heb, hoewel dat ook utopisch is. Maar nee, ik heb daar niet bewust voor gekozen. Ik denk dat het niet hebben van een huwelijk ook wel te maken heeft met ja, die verhouding van mezelf tot de anderen in het algemeen. Dat de band tot de anderen. Ik heb echt heel veel moeite met groepen. Daar krijg ik het echt heel snel benauwd in. En dat heeft ook met mijn geschiedenis. Nou, het heeft toch met mijn grootmoeder te maken, dat, hè.
Je grootmoeder die, als ik het goed begrijp, omdat zij de echtgenote was van, ja, evident, jouw grootvader, die een Hitlergezind was,
mm-hmm.
die na de oorlog tijdens de repressies kaalgeschoren.
Ja, ja. En die, mijn grootmoeder, en het is voor mij en voor velen in de familie een lichtend voorbeeld, die, ik zou zeggen, een bijzonder intelligente vrouw was, ook helemaal tweetalig en ook tegen haar man de hele tijd, gezegd heeft van, nou, stop nu met je zever. Maar ze zei, stop nu met je zever, maar ze was dragend en liefhebbend tegelijkertijd. Hè?
Zever bedoelde ze je nazisme?
Ja, stop met je zever. En dus zij stond helemaal niet aan die kant. Ze stond veel meer terre-à-terre om het daar... Ze stond veel meer inderdaad met haar voeten op de grond. En ze had tegelijkertijd dat inzicht en tegelijkertijd bleef zij dragend zijn voor haar man en voor haar kinderen. En goed, zij is dan kaalgeschoren. Ik zou zeggen, helemaal niet door de... het was de militie, zoals het werd genoemd. Dat waren eigenlijk weerstanders van het laatste uur, vermengd met dorpsmensen. En die dan wisten het bij het rechte eind hadden. En dat gevoel van... Wat er heel snel gebeurt in een groep. Wij kennen elkaar en wij hebben bij het rechte eind. Daar krijg ik het heel snel benauwd van.
Ja. En dat kun je terugbrengen tot die grootmoeder die eigenlijk het slachtoffer is geworden van een groepsdenken.
Ik vind het wel, ja. En van het domme en het vredaardige van het groepsdenken.
Ja. Ja. Johan Tieris, we hadden het al eerder over hem. Voor de jongere luisteraartjes onder ons, in een notendop. Het is jouw oom, een notoire columnist, op het scherp van de snee schrijvend. Bekende Vlaming ook, in der tijd toch. Hoe was jouw relatie met hem?
Ja, ik ben een nicht, hè, dus ja, dat is geen hele nabije relatie. Natuurlijk was ik heel sterk in bewondering, zoals de hele familie. En ook, ik herinner me nog, toen we nog in Brussel woonden, in het weekend mijn moeder al strijkend luisteren naar Mies Bouwman en Johan Antieres, dat praatprogramma waarbij er zo... En de sfeer en het lachen. Dus ja, dat heeft me warm gehouden. Ik, ook
dat, heb je hem gelezen?
Ja, ik heb hem gelezen. Ik heb Leven Mij volledig gelezen.
Ja.
Ja, dat heeft mij sterk geraakt. Ook die ontwikkeling tussen... het begin waarin hij zich eigenlijk openlijk nazistisch noemt. En dan die hele weg naar het een links, maar een intelligent links standpunt. Ja, ik heb heel veel bewondering voor hem, ook tot op het laatste. Hè. Het idee dat het... Toen hij toch... hij dacht op het einde dat hij toch nog wat meer tijd zou krijgen van het leven. En ook dat die ziekte had hem heel veel doen nadenken en inzichten gekregen.
Kanker.
Ja, de kanker. En Ik voelde in de interviews, hij wil dat men hem nog een jaar of twee mogen geven dat hij kan schrijven. Want hij heeft iets te zeggen. Ja. En dat is hem niet gegund. Maar toch is hij op een heel mooie en gulle manier gestorven. Ja. Dus die hele evolutie naar dat gulle eigenlijk.
Heeft hij op een rustige manier kunnen afscheid nemen?
Ja, ik was er niet bij, maar hij was gul naar de mensen die hem nabij waren. En ook gul in de zin van dankbaar, gelukkig dat hij geleefd had. En dat hij dat kon zeggen. Hij was dus niet, hij was niet bitter of zo, of er waren geen verwijten. Hij was dragend, naar degene die moeten leven na hem.
Je hebt een briefje van hem meegebracht. Dat is gericht aan Claude en Raymond. Dat zijn jouw ouders?
Nee. Nee, Clotilde is een oudere zus. Ze waren met 12. 12 kinderen, hè?
Ah, het is een oudere zus.
Een oudere zus, ja.
Dus eigenlijk...
Een tante van mij.
Juist.
Ja, maar een heel dierbare tante die nu ook gestorven is. Trouwens, zowel Claude als Raymond zijn gestorven.
Even zeggen, het is geschreven 1,5 jaar voor zijn dood.
Ja, ja. Liefste Claude, beste Raymond, het is niet de bedoeling om te blijven over en weer schrijven, maar het moet van mijn hart, al mag het er ook in blijven, dat ik zaterdagmorgen aan het verjaardagsontbijt zowat zat te janken onder jullie lieve woorden in het mooie besef dat ze gemeend zijn ook. Liefste zus Claude, beste schoonbroer Raymond, ik draag jullie allebei diep in mijn hart. Ik vind jullie goede en moedige mensen. Ik ben voor mezelf en vele anderen blij dat jullie er zijn. Kus, omhelzing, Johan.
Als je hem niet zou kennen, dan zou je niet geloven dat het van Antiris komt. Hè? Het is op het sentimentele af.
Ja, ja.
Want hij kon heel hard zijn.
Hij kon heel hard zijn, maar hij had ook geschreven in Brugge... dans ik met mijn dode moeder in mijn armen. Ja, hij was heel sentimenteel. Hij was heel gehecht... Hij was heel dragend, hè, naar de mensen die rondom hem stonden, tot op het laatste. Een hele lieve, warme man. Al die ooms, die hele familie eigenlijk.
Ik heb een briefje van hem gekregen een paar maanden voor zijn dood. En hij eindigde met Johan of wat er van rest.
Ach zeg, ach zeg. Ja. Ja.
Grappig, maar sinister tegelijkertijd.
Ja, ja, ja.
We gaan jou met iets laten kennismaken, denk ik. Make a Picture of the Sun, dat is een gedicht van Emily Dickinson, maar gezongen door Naomi Beeldens en met Jeroen Maleisen. Je kent Emily Dickinson natuurlijk.
Mm-hmm.
Ken je deze versie van...
Nee.
Het is een nieuwe cd.
Die ken ik niet, nee.
Benieuwd naar?
Ja.
Buttercups that skim. butterflies that bloom. Then skip the frost upon the skip the russet on the tree. Let's play those never come. Let's play those never, never come. Make a picture to make believe I'm getting warm when others call it day.
Make a picture of the sun met Naomi Beeldens en Jeroen Maleize. Een gedicht natuurlijk van Emily Dickinson. Bij mij zit Ariane Bazin. Zij is bioloog en psychoanalytica. Make a picture of the sun, zegt en zingt eigenlijk Emily Dickinson, Ariane, so I can hang it in my room and make believe I'm getting warm when others call it day. Is het zo eenvoudig dat je om een beetje zon in je huis te halen, die zon gewoon aan de muur moet hangen?
Ja, ik zou zeggen van niet. Nee, het is natuurlijk heel ontroerend, hè? En het is ook heel mooi gebracht. Ik denk ook dat je toch wel een stuk lijden nodig hebt om tot die vormen te komen. En zodanig dat je zou kunnen zeggen, ja, inderdaad, dat lijden maakt iets mogelijks wat niet mogelijk is. Ja, mocht je niet die acute pijn hebben. Maar als psychoanalytica zou ik toch eerder geneigd zijn dan om te maken dat er meer dan een picture of the sun in het leven komt, maar een stuk echte zon, een stuk echte warmte, een stuk echte vriendschap. Dat het niet blijft bij een het artistieke... of het idolatreren van het schone, maar dat er ook iets mogelijks is in het echte leven.
Ja. Ja. Maar jij, ook in je praktijk als psychoanalytica, want je hebt een privépraktijk ook, wordt natuurlijk geconfronteerd met mensen, met lijden, waar wij als gewone stervelingen, zal ik maar zeggen, nauwelijks mee te maken hebben.
Vergis je.
Ah, ja, is dat zo?
Ach ja. Nee. Ik denk dat het lijden wat men mij brengt, het lijden is van de menselijke conditie. Natuurlijk, je gaat niet zomaar naar een psychoanalytica, want het kost veel geld en je moet je verplaatsen en zo. Dus je doet dat niet. Je doet dat pas als je echt een lijdensdruk hebt. Maar de mensen die bij mij komen spreken, dat is angsten, ontreddering, relationele problemen, zingevingsproblemen. En ik zou zeggen, dat is menselijke conditie.
Maar daarom hoef ik nog niet naar jou te lopen.
Nee, tuurlijk niet. Nee.
En mijn vraag is dan... Ja, nee, maar mijn vraag is dan... Zijn wij heel onze menselijke conditie, condition humaine eigenlijk, ja. Zoveel beter in het Frans, ja. Niet gewoon aan het medicaliseren?
Ja, ongelooflijk. Ja, uiteraard.
Maar jongens toch?
Ongelooflijk, ja. Ja, dus eigenlijk schandalig om niet te zeggen misdadig. Ja.
Zegt een psychoanalytica die haar geld verdient met het lijden van een ander?
Ja, ik heb wel niet het gevoel dat het een medicaliserende benadering is. Ik denk in het tegendeel dat het een deconstruerende benadering is. Dat als mensen komen met een diagnose of met een analyse, ik heb autisme of ik heb depressie of weet ik veel wat, of een suïcide zit in mijn familie, dat onmiddellijk wordt gedeconstrueerd.
Oké. Noem eens concrete gevallen, natuurlijk zonder namen te noemen, dat interesseert ons allemaal niet. Maar mensen komen bij jou omdat ze psychisch... Hoe heet dat vandaag? Ondraaglijk lijden en Ze willen er eigenlijk een eind aan maken.
Ja, dat is natuurlijk wel een uiterste. Hè? Dat is een uiterste. Meestal komen ze niet in dat uiterste, komen ze daarvoor. Als mensen echt psychisch ondraaglijk lijden en ze willen er een eind aan maken, als zij al echt in dat stadium zijn, goed, dan weet ik niet of een ambulante behandeling, als je dat dan zo kan noemen, bij een psychoanalytica, meest aangewezen. Of dan moet ik, denk ik, dan zeker met meerdere tegelijk werken, want dat kan je niet dragen alleen.
Het kan natuurlijk zijn dat ik dat zeg, dat ik psychisch ondraaglijk lijd, maar dat ik eigenlijk een beetje toevallig in een depressie ben gesukkeld waar ik straks weer uit ben.
Ja, dat kan uiteraard. Ja. Goed, en depressie zou je kunnen zeggen, dat is de eerste reden voor het geven van euthanasie, maar je zou kunnen zeggen, depressie is de meest omkeerbare of geneeslijke toestand wat de psychopathologie betreft.
Is dat zo?
Ja, dat is...
We spreken nu echt in medische termen, want het is niet van ik voel me even depressief, daar gaat het niet over. Hè?
Ja, goed, je hebt natuurlijk verschillende vormen van depressie en ik weet ook wel dat wanneer men echt die vraag heeft voor euthanasie, dat het ook niet de gewone depressie is, maar de melancholische, hardnekkige, existentiële depressie. Maar dan nog zijn dat dynamische toestanden die niet alleen kunnen veranderen en dat tonen de records, de geschriften, maar bovendien plots kan veranderen. Dat is eigenlijk in die zin voor mij echt niet te vergelijken met kanker.
Jij zegt, en dat is natuurlijk wat je ook een beetje controversieel maakt in bepaalde kringen, bijvoorbeeld, je strijdt tegen euthanasie bij psychisch lijden, want je gelooft niet in onherroepelijke schade.
Ja. Ja. Maar dat heeft te maken met het feit dat de psychologie eigenlijk er niet staat als kader, maar een stuk nog altijd niet goed weet of het een stuk biologie of een stuk sociologie is.
Ja.
Het psychische, het eigen aan het psychische zijn eigenlijk dynamische mechanismen, zijn geen structurele weefselmechanismen, zijn dynamische mechanismen. Dynamische zegt het woord zelf, kunnen veranderen.
Ja.
Dus als je te maken hebt met een psychisch probleem, dus ik spreek niet over neurologische problemen, ik spreek niet over dementie, als ik spreek over psychische problemen, dan spreek je per definitie over dynamische zaken, dus per definitie over veranderlijke zaken.
Ja. Wat doe jij met jouw patiënt? Ik bedoel, wat is jouw kracht? Waarom moet ik naar jou komen?
Twee zaken. Een vorm van onvoorwaardelijkheid en heel, heel scherp luisteren. Freud vond van zichzelf dat hij geen goede klinicus was en dacht van anderen zijn betere klinici. Maar hij vond zichzelf eerder een wetenschapper, een onderzoeker. En toen ik psychologie ben gaan studeren, dan dacht ik eigenlijk niet dat ik een goede klinica zou zijn. Ik dacht dat ik eerder voor theorie en research zou voorbestemd zijn. Maar toen ik mijn eerste stappen deed als stagiair, dan merkte ik dat de patiënten naar mij toe kwamen. En ik heb denk ik de mindset van een onderzoeker die luistert. Ik ben echt op zoek. Ik ben echt aan het zoeken. Ik ben echt de woorden aan het beluisteren. Ik let heel secuur op de woorden. En ik denk dat de patiënten dat voelen. En dus die wetenschapster maakt van mij een goede klinica, denk ik.
Je kunt dus goed luisteren. Dat heb je dan gemeen met een goede journalist. Maar je zegt ook onvoorwaardelijkheid. Is het onvoorwaardelijke liefde?
Ja, het is onvoorwaardelijke liefde, hè? Het is onvoorwaardelijke liefde.
Voor je patiënten?
Ja. 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 Onvoorwaardelijke liefde voor de patiënten, ja. Niet onbegrensde liefde, hè? Er is verschil tussen begrensdheid en voorwaardelijkheid, hè? Er is verschil tussen, hè? Onvoorwaardelijk. Niet onbegrensd, hè? Er is een kader en dat kader moet gerespecteerd worden. Dat maakt trouwens de onvoorwaardelijkheid mogelijk. Want anders, ja, dan zouden ze uren blijven of niets betalen. Dat gaat niet, ja.
Nee. Ja. Ja.
Maar onvoorwaardelijkheid in de zin dat ze in principe mogen zij 10 jaar lang hetzelfde komen zeggen. En ik zal nog luisteren en nadenken van wat heb ik niet gehoord de vorige keer. Die onvoorwaardelijkheid, hè.
Mm-hmm.
Natuurlijk, ik heb ook mijn eigen pijnpunten waardoor ik niet altijd er kan zijn zoals ik zou willen. Maar het idee van het is niet de patiënt die lastig is, maar het is ik die niet goed luister.
Ja. Mensen komen toch vooral met problemen, hè, bij jou?
Ja, ja.
Met ellende, miserie.
Ja. Relationele problemen heel vaak.
Ja?
Ja.
Ja,
ja echtscheidingen of dreigende echtscheidingen of onmogelijke verhoudingen of het niet vinden van een partner. Dat en dan ook zingevingsproblemen, het niet toekomen van zin te geven aan zijn leven of het plots ervaren van een vorm van zinloosheid. Dat, die twee dingen, ja.
En die zin vinden ze bij jou terug? Of met jou terug? Of hoe werkt dat dan?
Ja, dat is niet altijd succesvol, hè.
Is het ooit succesvol?
Ja, er zijn wel hele mooie parcours.
Dat wel zo is.
Oh, ik heb jarenlang een dame mogen beluisteren die vooraf komt met een beladenheid dat zij van alle mensen een heel abnormale jeugd heeft en dus ook altijd abnormaal zal blijven, maar een enorme levenskracht. Ook mensen die vroeg geschaad hebben, hebben heel vaak een enorme levenskracht, een enorme levenswil. En die helemaal opengebloeid is op een ongelooflijke manier. Maar ook door te werken, hè, door twee keer te komen, door te werken, door aanwezig te zijn. Donner de sa personne, dus nadenken. Die nog altijd met diezelfde symptomen, die een beetje bijvoorbeeld in de meer controlerende sfeer zitten. Obsessionele, die zaak, tellen, dat soort zaken. Die dus diezelfde pijnpunten en symptomen heeft. Maar plots een soort van verhaal over haar leven kon vertellen, waardoor zij ook zichzelf kon inschatten waar zij stond ten opzichte van haar ouders, haar grootouders en ten opzichte van haar kinderen. En welke rol ze daarin gespeeld, welke heel belangrijke rol. Bijvoorbeeld in dit geval het mogelijk maken dat een herhaling niet bleef doorgaan. En de enorme psychische vertering die door haar lijf daardoor is gepasseerd. En als die bewustwording daarvan heeft ook tot een soort van rust gebracht. Mm-hmm. En die is helemaal opengebloeid. Die geeft pianoconcerten, die doet van alles met haar werk. Meer dan nodig is, de hoogte van de oude talen.
En wat denk je dan?
Ja, ik ben heel ontroerd en heel onder de indruk.
Wat ik daarnet eigenlijk met die medicalisering wou zeggen, is ook het labelen. Zijn er vandaag nog mensen die geen burn-out hebben gehad? Zijn er nog mensen die niet aan ADHD lijden? Zijn er nog mensen die niet autistisch zijn? Zijn er nog mensen die niet hoogbegaafd zijn?
Ja, inderdaad. U zegt het heel... Eigenlijk is dat meer dan een schande. Dat is een misdaad. Dat is misdadig. Ik vind dat misdadig. Er is natuurlijk een nood aan het geven van labels. Maar wanneer psychologen zelf gaan geloven in het feit dat hun labels...
Dat is een mooie.
Ja.
Lacan die draait zich nu om in zijn grap.
Ja, dat klopt ook. Maar dat die labels duiden op een essentie, een soort van realiteit die een essentie is, die kan gelokaliseerd worden. Als ze dat zelf gaan geloven, ja, dan... Dan zijn we verloren.
Dus dat ze eigenlijk dat probleem worden aangepraat? In zekere zin.
Ja, dat wordt aangepraat door de hele maatschappij.
Ja, tuurlijk.
En ze willen dat zelf aangepraat krijgen.
Media, ook voorop. Hè. Wij zijn denk ik daar heel erg...
En dan wordt er geld voor gegeven, dan worden daar departementen voor gecreëerd, dan worden daar tijdschriften voor gecreëerd. Dat wordt dus een heel realisatieproces. Hè, maar dan moet er daar geld naartoe gaan, dan moet de overheid daarvoor geld geven en daarvoor eigenlijk een geldopslorpende machine is dat.
Ja. We hadden het al eerder over onvoorwaardelijke liefde, Ariane Bazin. Je hebt Georges Brassens meegebracht, of tenminste zijn muziek. On les retrouve en raccourci dans nos petits amours d'un jour. Toutes les joies, tous les soucis des amours qui durent toujours, zingt hij. Vrij vertaald. We hebben ze teruggevonden binnensweegs. Aanstommelings, zouden we in Brussel zeggen. In onze kleine liefdes van elke dag. In onze vreugdes, in onze zorgen. De liefdes die altijd blijven duren. Geloof jij in de eeuwigdurende liefde?
Ik denk dat er over de liefde niets veralgemenends kan gezegd worden. En bij uitzondering kan de liefde eeuwig blijven duren, ja.
Je kent gevallen van eeuwig blijvende durende liefde?
Mijn ouders.
Is dat waar?
Dat is zo, ja.
Ondanks alles?
Och, van in het begin even verliefd als op het einde. Dankzij alles.
Wauw. Ja, dankzij.
Ja. Nee. Dus, maar dat hoeft niet geen voorbeeld te zijn. Hè? Dat is, ja, voilà. Nee. Dat is het. Ja. Het is zoals het is.
Precies.
Misschien zijn daar ook wel nadelen aan. Hè? Misschien, ja. Is daar ook wel
En het is niet zo dat wie dat niet heeft, daarom minder succesvol in het leven zou zijn.
Er kan niets over gezegd worden.
Nee, precies, ja.
Er kan niets over gezegd worden of wat goed is of wat niet goed is. Of welke vorm het moet aannemen of welke vorm het niet moet aannemen. In elk geval niet wat de beschrijving betreft. Ja. Wat, moeten ze samenleven? Moeten ze de hele tijd blijven doorgaan? Moeten blijven duren? Ik kan daar niets over gezegd. Het kan eigenlijk alleen maar over de liefde iets logisch gezegd worden.
Ja. Je weet dat jouw oom, Johan Antiris, Georges Brassens op handen droeg. En eigenlijk een beetje Brassens in Vlaanderen heeft ook geïntroduceerd.
Ja, Brel.
En Brel ook.
Brel en Brassens, ja. Dat komt door mijn grootmoeder.
Aha.
Ja. Zij, bonsoiré, las zij. En zij was... Zij hadden een hele boekenkast met een hele reeks Franstalige boeken. Die spraken allemaal Frans ook. En zij hadden voorliefde voor het Frans.
En Johan heeft dat mee opgepikt?
Ja, had alle kinderen, hè?
Ja, ja.
Ja, en daardoor vond mijn vader mijn moeder best een leuke dame. Want mijn moeder was een Vlamingen, maar die Brassens en Brel kende en Ferré en goede wijn. En zo is het gelukt.
On les retrouve en raccourci dans nos petites amours d'un jour. Toutes les joies, tous les soucis, des amours qui durent toujours. C'est là le sort de la marine et de toutes nos petites chéries. On accoste vite un bec pour nos baisers le corps avec. Et les joies et les bouderies, les fâcheries, les bons retours. Y a tout ça en raccourci, des grands amours dans nos petits. On a ri, on s'est baisé sur les neneuils, les nénés. Dans les cheveux, à plein béco, pondus comme des œufs tout chauds. Tout ce qu'on fait dans un seul jour, et comme on allonge le temps, plus de trois fois dans un seul jour. Content, pas content, content. Y a dans la chambre une odeur d'amour tendre et de goudron. Ça vous met la joie au cœur, la peine aussi, et c'est bon. On n'est pas là pour causer, mais on pense, même dans l'amour, on pense que demain il fera jour et que c'est une calamité. C'est là le sort de la marine et de toutes nos petites chéries. On accoste, mais on devine que ça sera pas le paradis. On aura beau se dépêcher, faire bon Dieu la pigeotant, et le bourrer de tous nos péchés, ça ne sera pas ça. Et pourtant, toutes les joies, tous les soucis, des amours qui durent toujours, on les retrouve en raccourci dans nos petites amours d'un jour.
Voilà. Georges Brassens, La Marine.
Berg en Dal, met Padone.
En met Ariane Bazin. Zij is bioloog en neuropsycholoog? Nee, psychoanalytica.
Psychoanalytica, zeg maar. Neuropsychoanalytica, dat bestaat niet.
Nee, hè?
Nee.
Vooralsnog niet.
Nee.
Maar, je weet maar nooit in jouw vak. Je zegt eigenlijk, Ariane, de vragen van patiënten komen altijd neer op... het volgende. Mag ik er wel zijn? Wat is mijn bestaansrecht? Waarom word ik miskend? Met andere woorden, een heel erg negatief zelfbeeld. Is dat voor de meesten zo? Van ons trouwens.
Ja, het is mijn gevoel. Ja. Ouders zijn nooit perfect. Zij laten te wensen over. Zoals een professor van mij destijds heel terecht zei, ze laten te wensen over, dus zodanig valt er nog te wensen. Maar ze zijn nooit perfect. En op de punten waarop zij eventueel niet dragend genoeg zijn met onvoorwaardelijkheid, blijft er pijn,
ja.
Blijft er twijfel. En soms kan iets of iemand in het leven een herkansing betekenen, zoals een goede ontmoeting met bijvoorbeeld een psycholoog. Of ja.
Je zei daar straks wel dat je nogal resoluut kiest voor het proza. En daarom, waarschijnlijk heb je een gedicht meegebracht. Je moet wat rijmen. Je brengt Rutger Kopland mee. Je zou hem graag willen voorlezen.
Ja.
Waarom?
Dit was wel een gedicht wat mij aansprak, omdat het dus gaat over de twee werelden. En dat zijn ruim gezien de wereld van het biologische, van de hersenen, en dan die van de ziel, de geest, het mentale. En dat zijn de twee werelden die de mijne zijn. Waartussen ik een vertalingsoefening probeer te doen, zoals ik probeer te vertalen tussen Frans en Nederlands, tussen exacte en humane wetenschappen, tussen hersenen en de geest. En wat er ook heel mooi is aan dat gezicht, is dat het doorkruist wordt door wellust, waardoor men niet meer weet waar men naar op zoek gaat. En dus die twee vragen, de zingevingsvraag en de vraag van de liefde, staan hier in dat gedicht op een manier die me natuurlijk aanspreekt, omdat ik er op die manier mee te maken heb.
Arjan Bazin leest de laatste bevindingen van Rutger Kopland.
Er waren, zoals we dachten te weten, twee werelden. De echte en die andere. Dit onderscheid is onlangs bij nader onderzoek een overbodige illusie gebleken. Deskundigen hebben in menselijke hersenen gezocht en geen verschillen gehoord of gezien. Integendeel, wat zij vonden was met geen pen te beschrijven, zo ongelooflijk eenvoudig, zo mooi. Zij noteerden: de nacht viel in de ramen van ons instituut. Maanlicht streek over de jonge borsten van onze vrouwelijke proefpersoon. En ja, de door haar hersencellen aangedreven apparaten zuchtten en in onze microscopen zagen we in haar moleculen melkwegen van verlangen. We zoeken nog koortsachtig naar formules. Aldus enkele opgetogen, onbedoeld lyrische citaten uit hun verslag.
Inderdaad, zoals je zegt, de liefde in de tekst, of de lust liever, haalt alles overhoop. Rutger Kopland was ook een psychiater, hè? Rudy van den Hoofdakker heette eigenlijk. Man wist wel natuurlijk waarover hij schreef, hè, als het over die hersenen heeft.
Ja, ik bevind me niet helemaal op dezelfde lijn als, terwijl ik natuurlijk wel enorm van zijn gedichten hou. Dit onderscheid is onlangs bij nader onderzoek een overbodige illusie gebleken. Ik zou zeggen, er bestaat een mentaal apparaat en dat mentaal apparaat is onderscheiden van de hersenen en heeft de eigen logica's die niet zo rechtlijnig tot de hersenen te herleiden zijn. Ja. En volgens mij is het niet zo dat, ook al ga je alles weten over de hersenen en alles over de omgeving, en je hebt de meest ingewikkelde algoritmes en de meest dragende computers om die algoritmes te berekenen, dat je met dat voldoende gaat hebben om te weten wat een mentaal apparaat is en hoe een mens bezield is. Ik denk dat je de mens op zijn eigen niveau, op dat van de ziel, moet beluisteren en daarin de logica's moet gaan beluisteren.
En hij zal altijd wel een beetje of een beetje veel raadselachtig blijven natuurlijk.
Hij zal raadselachtig blijven, maar dat mag geen excuus zijn om niet op zoek te gaan naar een aantal zaken die er wel over kunnen gezegd worden. Mm. Een aantal logica's. Ik vind dat de psychologie schuldig is bij verstek, omdat ze niet komt met een aantal universele logica's die bijvoorbeeld in het denken, in het algemene denken, bijvoorbeeld in het politieke denken, belangrijk zouden zijn.
Ja, toch een veel bioloog nog, hè? Ahmad Jamal Trio brengen zo dadelijk een nummer van Ira Gershwin en George Gershwin, But Not For Me. Ik citeer daar even een heel leuk, eigenlijk het refreintje. They're writing songs of love, but not for me. A lucky stars above, but not for me. Die sterren die mogen er zijn en die zon die mag schijnen, maar het is allemaal niet voor mij.
Ja, ik heb dat gekozen. Ik vind het om te beginnen heel mooi. Ik ben heel verliefd op Ahmad Jamal. Maar bovendien is dat refreintje het refreintje waarmee de mensen komen. Hè? Alle mensen, voor alle mensen lukt dat, maar niet voor mij. De liefde of het succes, ja, of de zingeving. Alle mensen kunnen het, maar ik niet. En ik zal ook gedoemd blijven.
Ja.
En dat is een hele zware pijn, een hele verpletterende pijn.
Ja.
En als op een bepaald ogenblik het idee ontstaat van... Misschien ben ik niet gedoemd. Is dat oplichten van het tipje van de sluier al zo'n opluchting? Ik hoef eventueel niet dat lot te ondergaan, dat orakel te ondergaan. Ik heb daar een stuk vrijheid in. En dan is het wel... Also for me, of heb ik voor mezelf ook wel iets gevonden.
Ja. En dan zijn die Songs of Love ook voor mij.
Ook voor mij.
Van Me, van Iyer en George Gershwin, maar de instrumentale versie en met Jamal Trio. Volgens Stanley Crouch, een van de grootheden in de jazz, is Jamal de op één na belangrijkste in de ontwikkeling van de jazz. Na Charlie Parker, nou ja. Bij mij zit nog heel even Arjan Bazin. Terwijl ik heel af en toe ook Bazin zeg, dat heeft er gewoon mee te maken, denk ik, dat ik ook niet meer weet of ik nu een Vlaams of een Franstalig tegenover me heb, Arjan. Mijn excuses.
Geen zorg.
Arjan, zal ik dan ook Arjan zeggen? Of?
Ja, hoe spreek ik het uit eigenlijk? Arjan Bazin.
Arjan Bazin. Arjan, wat is jouw credo?
Ja, ik heb een heel dom credo, hoor. We zullen zien. Ik heb dat mijn hele leven lang volgehouden, omdat men mij altijd zei, wat jij wil is onmogelijk, wat jij wil is onmogelijk. Of als je dit goed doet, ga je dat doen. En ik had altijd zo'n vertragingsoperatie, we zullen wel zien.
In het Frans is dat fantastisch, hè? Of Rabia.
Of Rabia. En ik ben ook blind geweest, hè, ooit.
Nee.
Ja, ik ben heel kort hoor, een paar weken blind geweest, maar die zijn wel wezenlijk belangrijk geweest.
En dus echt blind?
Ik heb een operatie ondergaan toen ik 6 was aan beide ogen en ik ben toen verblind geweest gedurende een aantal weken. En we zullen zien, het helderziende hou ik daar wel aan over.
Ontdek ook onze andere podcasts via clara.be. Clara Podcasts. Blijf verwonderd.